Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts.
Welkom en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX-factor. De podcast voor de slimme belegger. En mijn gasten die praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering doen we dat met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Han van Wijk van beleggen.com. Welkom allebei.
Dankjewel.
Nog nooit was de Amsterdamse beurs zo in trek als afgelopen jaar. Op het Damrak vonden er een record aantal beursgangen plaats. 20 nieuwe bedrijven die werden er verwelkomd. Goed voor een bedrag van dik 10 miljard euro. Nou, we kunnen denk ik wel concluderen dat de Amsterdamse beurs erg hot is. Maar voor hoe lang? En wat heb je er als belegger aan? Nou, daar gaat deze aflevering over. Koen, om met jou te beginnen. De Britten die zeiden goodbye. Hè? Door de Brexit werd de beurs van Londen minder aantrekkelijk. Is die Brexit nou een zegen voor de Amsterdamse beurs, kunnen we dat stellen?
Het heeft zeker wel voor gezorgd dat Amsterdam aantrekkelijk is. Want je wil Londen is geen onderdeel meer van de Europese Unie. Je wil als beursgenoteerd bedrijf wel bij een grotere exchange zitten. Nou, dan zijn er meerdere alternatieven. Je kan ook naar de Kakkerrand of naar een DAX toe gaan. Maar dan wil je ook bij. Er komt veel meer bij kijken dan alleen de beurs zelf. Het is ook de infrastructuur. Het is de advocaten eromheen. De andere dienstverlenende bedrijven. En ik denk dat daar in Amsterdam vrij hoog aangeschreven staat. We hebben een hele goede infrastructuur. We hebben ook een voordeel in dat we de taal goed spreken. Je zal maar een Fransman aan de andere kant van de verbinding hebben.
Ja, dat wordt lastig.
En dan de Babylonische spraakverwarring hebben. En een miljoen aandelen te weinig of te veel kopen. Ja. Dan ga je aardig voor gaas. Het zijn wel heel simpele dingen die wel meespelen.
Ja, Ham, dat Brexit-effect, hoe groot is dat wat jou betreft op het succes van de Amsterdamse beurs?
Ja, ik denk dat het best wel groot is inderdaad, wat Koen ook gewoon zegt. Mensen kiezen natuurlijk toch gewoon voor een groot achterban. Europa is natuurlijk wat dat betreft gewoon meer dan natuurlijk alleen Engeland. Engeland heeft natuurlijk toch een klein beetje apart gezet van de rest. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan eerder kiezen nu voor Amsterdam. En wat Koen ook gewoon zegt, de infrastructuur is gewoon goed. Taal wordt gewoon goed gesproken. Ik denk dat de voorwaarden die Amsterdam stelt toch gewoon wat flexibeler zijn over het algemeen dan Londen. Londen heeft wat dat betreft toch wat meer restricties. En die worden wel iets flexibeler nu, maar ja, dat is ook voor heel veel bedrijven ook belangrijk om die meer te kiezen voor een wat meer flexibele beurs.
Ja, we gaan het straks ook nog wat uitgebreider hebben over inderdaad die regels. We kunnen nu zeggen, nou, we zijn de beste beurs van Europa, of in ieder geval het meest succesvol. Maar behalve dat we dat kunnen zeggen, en dat klinkt misschien leuk op een verjaardagsfeestje, wat kunnen we daarmee? Is het meer dan alleen maar chauvinisme, Han?
Nou ja, ik denk dat het in ieder geval ook gewoon zakelijk natuurlijk gewoon een grote rol gaat spelen. Want hoe meer bedrijven er zijn, hoe meer omzet er is, hoe meer het ook weer andere bedrijven aantrekt. Dus ja, het voedt het succes breed succes. Dus hoe meer succesvolle beursintroducties je kunt doen als beurs, hoe meer dat ook weer nieuwe bedrijven gaat aantrekken.
Ja, Koen, jij zei die Brexit heeft wel een rol gespeeld. We kunnen niet alles afschuiven op die Brexit. Nu staan we er goed voor, maar een paar jaar geleden voor die Brexit, waren we toen ook al zo succesvol? Of was het toen toch allemaal wat minder rooskleurig dan nu? Moet je diep in je geheugen graven misschien?
Ja, diep in mijn geheugen graven. Kijk, gevoelsmatig, hè, want ik kan het nu niet onderbouwen met cijfers, trekken we wel wat meer bedrijven aan dan in het verleden uit het buitenland die voor Amsterdam kiezen als notering. Want daar moet je eigenlijk naar kijken. Hè? Want een Nederlands bedrijf, als Coolblue naar de beurs gaat, wat heb je te zoeken op de Kakkerrand?
Dat doe je gewoon. Het is logisch dat ze hier een notering krijgen.
Maar buitenlandse bedrijven die er expliciet voor kiezen om naar Amsterdam te gaan, dan moet dat een weloverwogen keuze zijn. Want dan sluit je eigen beurs uit. Hebben we dat nu meer gedaan dan in het verleden? Ja, gevoelsmatig wel.
Ja, oké, maar laten we dan eens kijken welke bedrijven we uiteindelijk binnen hebben gehakt. Impost uit Polen, een callcenterbedrijf, Majorel Group. Dat is volgens mij een Luxemburgs bedrijf. Dat zijn niet per se echt de pareltjes,
toch? Nee,
dat
zijn smalkappers. Wat dat betreft moet je veel meer kijken naar bijvoorbeeld een bedrijf als in het verleden Prozus. Die komen vanuit Johannesburg en die kiezen expliciet voor Amsterdam.
Ja, maar dat was 2019, geloof ik.
Ja, dus in het verleden is het ook wel vaker gebeurd. Universal Media Group, net naar de AIX gepromoveerd. Ook zo'n voorbeeld. Ook een eigenlijk van origine een Frans bedrijf dat toch kiest voor Amsterdam. Ja, dat zijn duidelijke klinkende overwinningen in wat je zou kunnen noemen een strijd tussen de beurzen.
Ja, zo meteen gaan we hier nog uitgebreider over praten, over de Amsterdamse beurs en de strijd tussen Amsterdam en Londen. Maar we beginnen met natuurlijk zoals altijd het weekoverzicht. En ik moet zeggen, collega Jelle Maasbach, die was in Berlijn deze week. En ik denk dat hij wat inspiratie heeft opgedaan, dat hij heel veel kerstmarkten heeft bezocht. Want luister maar mee wat het overzicht is van deze week.
Het kabinet werkt achter de schermen aan een lange termijn plan voor coronabestrijding. En dat komt hierop neer. Zoek het lekker zelf uit.
Disney announcing that the new chairman of the board will be independent lead director Susan Arnold. She'll be succeeding Bob Iger when he leaves the company. This move shows continuity at the media giant as Iger makes his transition out.
Er wordt steeds meer bekend over die Omicron-variant van het coronavirus. 3 losse studies, onder meer uit Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk, die laten nu zien dat er inderdaad een milder ziekteverloop is dan bij de Delta-variant, die in ons land in ieder geval nog de dominante variant is, maar dat zal snel veranderen.
Bol.com gaat investeren in fietscouriers.
I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there.
And the announcement means the ambitious package pushed by President Biden to improve education, the social safety net, and deal with climate change is all but dead.
Ja, we proberen toch ook een klein beetje kerstsfeertje aan te geven aan deze uitzending. En om in die kerstsfeer te blijven, senator Joe Manchin, die krijgt waarschijnlijk geen kerstkaart van Biden. Het nieuws van deze week. De senator die steunt het investeringsplan van de president niet. En dus gaat er een streep door dat megaplan van 1700 miljard dollar. Geen geld voor sociale zekerheid, geen geld voor banen, huisvesting, duurzame energie. Het paradepaadje onder Biden. Hoe erg is dit nou voor hem, Han?
Nou ja, voor Biden is het natuurlijk gewoon niet een hele prettige kerst, denk ik. Ik kan me voorstellen dat hij zich anders had voorgesteld.
Dat denk ik ook.
Het was natuurlijk al heel spannend, hè? 50 senatoren die voor waren, 50 tegen. Dus als er dan eentje afvalt, dan heb je net even, het is net niet gered. En ik kan me ook iets bij voorstellen. Als je gewoon ook kijkt bijvoorbeeld naar de hoeveelheid schulden die er op dit moment zijn in de Verenigde Staten, is natuurlijk al iets wat er al meerdere jaren speelt. Maar dan is het gewoon de vraag, ja, is het dan slim om dan nog meer te gaan investeren, nog meer schulden te gaan maken? Als je kijkt naar bijvoorbeeld een website zoals usdebtclock.org. Dan zie je op dat moment de schuld iedere seconde gewoon verder bijtellen. En mij lopen dan vaak de rillingen over de rug als ik gewoon kijk naar die bedragen en zie dat het
Dat is niet te bevatten.
Nee, precies. Nee. En daarom denk ik ook, als je het ook vergelijkt met bijvoorbeeld in het jaar 2000. Nu hebben we gewoon 129% van het bruto nationaal product in de Verenigde Staten als schuld. Nou ja, dat is op een gegeven moment natuurlijk gewoon niet echt een probleem, zolang die rente gewoon laag blijft. Nou, de rente is natuurlijk gewoon vanaf de jaren 80 steeds verder gedaald. Nou, nu rond de nul. Ja, waar moet die dan nog heen? Ja, hij kan een stukje onder nul, maar dan houdt het op een gegeven moment al op. Nou, als je dan op een gegeven moment ook ziet dat die inflatie gaat oplopen, dan is het vaak een logisch gevolg dat de rente natuurlijk ook gaat lopen. Hè? Want jij wil op dat moment, als jij bijvoorbeeld geld op je spaarrekening hebt staan, je koopkracht behouden, dus je wil een hogere rente hebben. Nou, als dan die rente op gaat lopen en die staatsschuld die is wat dat betreft veel hoger dan in de jaren 1980 of 1990, dan krijg je ook op dat moment vrij snel een probleem. Dus is het dan verstandig om dan nu heel veel extra schulden te gaan maken, terwijl je dus ziet dat de inflatie oploopt en daardoor wellicht ook de rente
gaat oplopen? Dat was ook het belangrijke argument van de andere Joe. Koen, vervelend misschien voor Biden, maar nog veel belangrijker. Wat betekent dit voor de beurs, voor de belegger? Want wereldwijd zagen we wel die beurzen wat naar beneden gaan.
Ja, nou, ik denk dat de voornaamste reden is doordat deze Manchin gewoon met in het achterhoofd zijn politieke achterban stemt. En ook zijn eigen portemonnee. Ja, deze man is senator in West Virginia. En West Virginia is een kolenstaat. Eigenlijk een republikeinse staat. Dus de hele discussie over dat hij dit niet over zijn hart kan verkrijgen, nou, ik kreeg bijna tranen van in mijn ogen. Ik denk dat het heeft maar met één ding te maken. En hij wil gewoon in die midterm elections wil hij blijven zitten. En hij voelt de druk van Trump en van de Republikeinen. En het programma van Biden, in mijn optiek, die schuld vind ik niet zo heel erg interessant. Het is namelijk debt to GDP. En als je GDP omhoog kan krijgen, dan is die verhouding meteen alweer veel beter. En wat Biden wil doen, zijn goede investeringen. Je hebt slechte schulden en goede schulden. Investeren in infrastructuur is een goede schuld. Het verhogen van de uitkering naar pensioengerechtigden is een slechte schuld. Ja, als je daarvoor moet lenen. Maar investeren in onderwijs, in infrastructuur, dat zijn hele goede schulden, wat mij betreft. Want die betalen zich uiteindelijk terug. En die kun je daarna ook weer naar de kapitaalmarkt brengen. En zeggen, jongens, we hebben hier geïnvesteerd in een luchthaven. Dat heeft miljarden gekost. Of in een tolweg, in een tolbrug. Maar we gaan die tolbrug naar de beurs brengen. Nou, dan krijg je daar weer. Dat hebben ze in Frankrijk ook gedaan.
Ja, nou lijkt dat plan de nek omgedraaid te zijn. Hoe schadelijk is dit nou voor bedrijven? Want die hebben daarop voorgesorteerd.
We hebben met z'n allen een voorschot genomen op een aantal dingen in de afgelopen weken. Eigenlijk tot en met november. Ja, we hebben een voorschot genomen dat corona eigenlijk naar de achtergrond ging. Dat de Delta-variant aan het uitlopen was. En dat we dus langzaam maar zeker een verdere heropening van de economie zouden krijgen. Dat zou gepaard gaan met renteverhogingen. Dat heeft Powell ons verteld. Die renteverhogingen hebben ertoe geleid dat we financials hoger zijn gaan waarderen, omdat die daarvan profiteren. En vervolgens hebben we gezegd van nou oké. Okay, en het lijkt er ook op dat Build Back Better, dat er doorheen gaat komen. Nou, dat betekent dat er investeringen gaan komen in allerlei verschillende onderdelen van de economie. En daar hebben we een voorschot op genomen. En op al die drie onderdelen, doordat Omicron de kop opstak en waarschijnlijk in een lockdown is van de economie, gaat die renteverhoging naar achteren toe. Die gaat niet in Q1, maar misschien in Q3 plaatsvinden. Dat betekent dat je moet verdisconteren. Dus al die voorschotjes die we genomen hadden, ja, die hebben we daarna weer terug moeten geven. En dat is die correctie geweest op de beurs. Nu blijkt dat Omicron misschien minder ziekenhuisopnames met zich meebrengt, kan ertoe leiden dat we toch weer omhoog gaan.
Ja, want dat ook wat we zagen dan afgelopen week? Want we hebben bijna geen aflevering zonder corona. Mm. We zagen helemaal aan het begin van de week, toen gingen die beurzen ook onderuit. Dat was mede door dat plan van Biden, maar ook vanwege die Omicron-variant. Mm. Nou, dat was wat je net zei. Er waren een aantal dingen ingecalculeerd. Daarna zagen we het weer omhoog gaan. Dus hoe duid je dat dan?
Als je inderdaad belegt voor de korte termijn en het op weekbasis bekijkt, dan moet je heel snel flippen.
Ja.
Ja, ik denk dat niet de manier is waarop je uiteindelijk zou moeten beleggen. Want dan ben je veel meer aan het treden. Maar je ziet wel dat nu Omicron toch minder schadelijk blijkt. En bovendien Build Back Better gewoon op de agenda blijft staan. Misschien onderdelen per onderdeel zal worden gestemd. Dus apart over kinderbijslag en apart over investeringen in de infrastructuur en apart over dit en apart over dat. Ja, dan krijg je een heel ander scenario. Maar begin januari komt het wel degelijk in de Senaat. En het kan natuurlijk best zijn dat die Manchin zijn punt heeft gemaakt en toch nog weer een keer gaat flippen.
Ham, hoe heb jij de afgelopen week gekeken naar al die dingen die op elkaar volgden, beleggers die daar dan weer reageren op de beurs die dan natuurlijk ook weer in zijn totaliteit erop reageert. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Nou, ik bekijk het altijd een beetje vanaf een afstand, omdat ik er zelf ook gewoon, wat Koen ook zegt, ja, dan ben je meer aan het traden, ik ben meer aan het beleggen. Ik kijk ook veel meer lange termijn. Ik kijk ook wat die grote professionals doen, wat is veel belangrijker, eigenlijk veel toonaangevender voor de beurs dan Piet Particulier, met alle respect, die een beetje aan het traden is. Uiteindelijk gaat het er gewoon om, wat vinden die grote professionals?
Ja, en wat vinden die?
Die grote professionals, die zie je toch langzaam maar zeker een beetje voorsorteren op het feit dat er gewoon heel veel geld wordt bijgedrukt. Hè. Je ziet ook gewoon, want zo'n groot Build Back Better verhaal zal ook gefinancierd moeten worden. Betekent dat de belastingen omhoog gaan. Heeft ook weer invloed dat er weer geld moet worden bijgedrukt. Inflatie loopt weer op. Nou, en dan is het vaak een kwestie van, ja, waar is dan mijn geld veilig? Hè? Want ik moet mijn geld ergens in een of andere asset gaan investeren.
Ja, waar is het veilig?
Ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar Zimbabwe, ook een mooi voorbeeld van een beetje geld bijdrukken. Daar zie je ook dat die beurzen over het algemeen toch aardig oplopen. Dat wil niet zeggen dat de economie in Zimbabwe het fantastisch doet. Alleen die beurzen lopen op omdat er gewoon heel veel geld wordt bijgedrukt. Dat betekent eigenlijk gewoon dat de waarde van de Zimbabwaanse dollar of de Amerikaanse dollar steeds minder waard wordt. En dat daardoor de koersen oplopen. Dus vaak kiezen beleggers ervoor om iets in, zeker ook wat meer liquide assets te gaan investeren. Dus daarom denk ik dat de beurs wat dat betreft toch al 200 jaar eigenlijk een redelijke veilige haven is. En ik denk dat dat voor de toekomst wellicht ook wel het geval zal zijn.
Ja, tot slot, als we dan nog even dichter bij huis kijken, want we zien wel dat landen ook ingrijpen. Hè. Ons land met een lockdown. Oostenrijk maakt het voor andere mensen weer lastiger om daar naartoe te reizen. Je zou zeggen, dat heeft toch ook impact op bedrijven en ook op beursgenoteerde bedrijven. Dus in die zin kun je als belegger misschien ook even denken, moet ik nou wel mijn geld daarin gaan stoppen?
Ja, nou ja, het economisch zal het natuurlijk gewoon inderdaad een behoorlijke impact hebben. Het feit ook bijvoorbeeld dat dinsdag eerst in de persconferentie werd gezegd van nou, we gaan gewoon lekker kerst vieren. En nou, de detailisten en de horeca die drukt op de knop om alles te gaan bestellen. En een paar dagen later was het in een complete lockdown. Dus ik kan me voorstellen dat dat soort bedrijven zoals de horeca en detailhandel natuurlijk gewoon echt weinig vertrouwen meer hebben als ze dat al hadden in de politiek en in het beleid wat werd gevoerd. Die hebben natuurlijk gewoon voor een hoop geld geïnvesteerd in die voorraden en zitten dus nu met de gebakken peren. En ik denk dat dat ook wel gaat zorgen voor aardig wat faillissementen. Economie gaat natuurlijk op die manier daar ook gewoon enorm veel last van krijgen. Dus ja, zelf denk ik ook gewoon dat we langzaam maar zeker toch misschien eens moeten gaan kijken. Na 1,5 jaar, we weten nu eenmaal dat er op dit moment 99,99% van de mensen niet ziek is. En we kunnen ons afvragen natuurlijk gewoon of die 590 mensen die nu op de IC liggen, of het daarvoor de complete lockdown en die hele economie natuurlijk gewoon zijn grootje helpen.
Ja, laten we die discussie voor een van onze andere programma's bewaren. Laten we naar wat leuker nieuws gaan. Ook naar een bedrijf dat in die zin eigenlijk geen last heeft van de lockdown. Bol.com gaat op overnamepad of ging op overnamepad. En de webwinkel die trakteerde zichzelf tijdens kerst of zo net voor kerst. Want Cycloon, dat wordt ook, of ze nemen een aandeel of een belang in Cycloon. Dat is een fietscourier. Waardoor Bol.com voor het eerst ook voor een deel zijn pakketjes zelf gaat bezorgen. Koen, is dit nou een slimme overname wat jou betreft?
Ja, dat denk ik wel. We kennen het straatbeeld al met Fietsview van Coolblue. Dus het is helemaal niet nieuw dat bezorgers een eigen bezorgdienst hebben.
En Amazon natuurlijk.
Ja, het is denk ik wel logisch dat er een strategisch belang wordt gezocht van beide kanten. Cycloon kan daardoor veel sneller groeien. De aandeelhouders die een deel verkocht hebben, die zullen hun tweede deel voor een veel hogere waarde kunnen verkopen. Omdat het bedrijf dan meer waard wordt door de impuls die ze van Bol.com krijgen. Bol.com, als het zelfstandig naar de beurs wil, moet ook gaan kijken naar zijn carbon footprint. Als ik nu iets van Bol bestel, dan staat er een Ford Transit uit 2010 rokend op mijn stoep met een Euro 3 dieselmotor. Ja, dat is natuurlijk niet het beeld wat je straks van Bol.com wil hebben. En daar zijn ze in aan het verbeteren. En dan kun je maar beter een paar bruggetjes overslaan en meteen met de fietscourier gaan. Ja, en dan in plaats van het zelf op te zetten, kun je er ook een kopen. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. Dat vind ik niet onlogisch.
Nee, want je denkt ook wel dat er dus een verband is tussen de beursplannen die Bol.com heeft en dus deze aankoop.
Natuurlijk.
Ja, maar ook gewoon dat het daarmee ook echt een stuk aantrekkelijker wordt. Want je ziet bedrijven vaker aankopen doen en dat dan zit een beetje in de marge. Maar dit maakt wel het verschil.
Ze kunnen hier zeggen dat ze ook de last mile doen. Dat hadden ze natuurlijk al heel mooi met die combinatie van Ahold en te afhalen van pakketten van Bol bij een Ahold-filiaal. Maar uiteindelijk, als die bedrijven ontvlochten worden, wil je ook dat ze, ja, dat ze die pakketjes zelf kunnen gaan bezorgen in de binnensteden of in gebieden waar Ahold misschien geen goede vertegenwoordiging heeft. En daarnaast kun je met deze ervaring die je opdoet eventueel ook internationaal verder gaan uitrollen met zo'n fietscourier.
Ja, ik hoop als ze naar buitenland gaan dat die dan niet vanuit Nederland vertrekken, want er wordt ver fietsen naar Duitsland. Maar Harm, tot slot, wordt het wat jou betreft een interessant aandeel dat Bol.com, als dat inderdaad, als die plannen allemaal doorgaan en het een beursgenoteerd bedrijf wordt?
Ja, het is zeker mooi dat je gewoon weer een extra keuze hebt. En ik denk dat het een vrij succesvol bedrijf is. Ik vraag me nog wel af of die concurrentie met Amazon natuurlijk zo 1, 2, 3 gewonnen is. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment Amazon misschien zegt van, nou, kip ik heb je. Ik neem gewoon de hele zaak gewoon over. Kan ook gewoon
doen ze nu nog niet, tenminste niet in Nederland.
Klopt, klopt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch, is het vaak de winner takes all verhaal. Dat zie je, er is, de vraag is of er ruimte is voor meerdere van dat soort grote e-commerce platforms. Amazon is natuurlijk gewoon wereldwijd gewoon enorm groot en succesvol. Dus ja, het is natuurlijk een beetje David tegen Goliath. En de vraag is natuurlijk gewoon of Bol.com sterk genoeg is om die strijd dan te gaan winnen.
Ja, en dat zou dan de volgende beursgang wellicht worden. Dus daarmee hebben we ook een mooi bruggetje terug naar de Amsterdamse beurs, waar we daar mee begonnen. begonnen. De oudste beurs van de wereld en nu ook de meest populaire van het continent. Nog nooit kozen zoveel bedrijven voor Amsterdam als dit jaar. Maar dat enthousiasme dat zat hem ook voornamelijk in die SPACs. Die lege beursfondsen die zijn opgezet om vervolgens te investeren in andere bedrijven. Om overnames te doen. Waarom is dat zo populair, denk je, Koen?
Oeh, ja. Ik denk dat. Kijk, die SPACs zijn met name het vertrouwen van de man die erachter staat. De naam. In Nederland heb je een paar SPACs met mensen die hun sporen wel verdiend hebben. Heel belangrijk is het dat de eerste paar SPACs die je doet, dat die goed gaan. Hè? Ja. Want als de eerste klapt, ja, dan ben je meteen gezien.
Ja, je moet een beetje een goede reputatie opbouwen.
Ja, je moet die reputatie opbouwen. Maar ja, ik vind het wel een soort van de darkroom inlopen. Want,
ja, waarom?
Nou ja, je geeft een tientje per aandeel af en je hebt geen idee wat je gaat kopen.
Nee, maar als het zo is dat ze niks succesvols vinden, krijg je geld ook weer terug. Dus het is wel
geld terug, minus rente en kosten en een beetje afslag. Ja. Dus ja. Weet je, en dan heb je, laten we niet vergeten, dan heb je in de tussentijd gewoon rendement gemist. Ja? En bedoel, heel simpel, als je een neutrale portefeuille 10% per jaar maakt, ja, dan heb je dus 22% gemist. Ja. Ja, dus ik weet het niet. Ik zou het niet zo snel doen.
Nee, je bent niet echt enthousiast.
Ik weet het niet.
Liever niet. Han, ben jij enthousiast, hè?
Nee, ook niet.
Ook pessimistisch.
Ik kan me ook niet voorstellen dat ik iemand gewoon carte blanche geef om te zeggen, nou, alsjeblieft, hier is geld en ga er maar wat leuks mee doen. En misschien wordt het wel wat. Ja, ik ben wat dat betreft toch misschien iemand die wat meer wil kijken wat er precies gebeurt. In plaats van dat ik zomaar iemand mijn creditcard geef.
Ja. Dat snap ik. Toch zie je dat wel populariteit wint. Voornamelijk dus ook in Amsterdam. Als je dat bijvoorbeeld weer vergelijkt met Londen. Want hier schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Londen niet. Regelgeving, dat wierp jij al even op eerder deze uitzending, Ham. Heeft dat nog... ligt dat ten grondslag aan die populariteit hier specifiek in Amsterdam?
Ja, ik denk dat in ieder geval die flexibiliteit van de beurs hier in Amsterdam in ieder geval daar een rol in speelt. In Engeland kan je zoiets minder makkelijk doen. Je ziet ook, er zijn nu 13 van die specs vrij snel hier dus in Amsterdam genoteerd. En dat zal natuurlijk ook op die manier ook wel weer een bepaalde groep mensen aantrekken die zeggen van hey, dat in Amsterdam gaat het lekker soepel, dus we gaan meerdere van dat soort specs. Dat gaat natuurlijk ook op die manier, als er meerdere specs komen, gaan er ook natuurlijk een paar fout. En dat heeft natuurlijk ook weer een invloed op die reputatie. Want ja, nogmaals, het is en blijft natuurlijk toch gewoon, vind ik, een beetje een tricky verhaal door gewoon iets te zeggen van nou, we gaan dat doen en geef me geld en daar ga ik wel wat leuks van kopen.
BNR Nieuwsradio, de AEX-factor, Wesley Weerts.
Bij mij nog altijd Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Ham van Wijk van beleggen.com. We hadden het net over die specs. Ik kan wel zeggen dat jullie niet heel enthousiast daarover zijn. Maar er waren natuurlijk ook andere beursgangen. Een aantal hebben we net al besproken. Nou, dat waren niet super aansprekende of grote voorbeelden. Hè. Niet iets waar je trots op moet zijn. Maar een bedrijf dat misschien meer aanspreekt is Universal Music Group. Is dat dan ook iets, Ham, waar jij enthousiaster van wordt? In tegenstelling tot die specs dus.
Nou ja... Het is wat meer een bedrijf, denk ik, wat meer body heeft. Dus gelijk in de AEX-index. En ik ben inderdaad ook wel een groot voorstander van bedrijven die wat meer track record kunnen laten zien. Ik kijk met mijn systeem eigenlijk gewoon, wat doen die grote professionele beleggers? En op het moment dat zij met z'n allen gewoon inkopen. Kijk, ik ga niet zeggen dat ik slimmer ben dan al die grote professionals bij elkaar. Ik volg op dat moment gewoon de trend. En ik kan me voorstellen dat er bij zo'n bedrijf veel meer trend is, veel meer een mooie ontwikkeling te zien is dan bijvoorbeeld dat soort kleine bedrijven wat toch weinig nieuws laat zien. Op die manier dus ook wat meer turbulentie kan laten zien. En ja, dus ik ben wat dat betreft daar wat enthousiast over.
Ja, ik vind het toch ook wel ergens opmerkelijk. Want als ik gewoon een paar jaar terug denk aan die hele muziekindustrie, die lag op zijn gat, hè. Alle winkels moesten sluiten. Nou, volgens mij ging het met Universal Music Group toen ook niet geweldig. Nu zie je toch dat ze echt aan een comeback bezig zijn. Is dat te danken aan streaming, Koen?
Ja, dat denk ik wel. Hè. En je ziet hier dat als je een aantal artiesten het gewoon heel erg lang, zelfs tot en met Mozart aan toe, goed blijft doen.
En Abba.
Iets jonger.
Ja, iets jonger, maar nog steeds ver voor mijn tijd in ieder geval.
Ja, nou ja, goed. Dus Frank Sinatra heeft nog steeds een bepaalde waarde. En dat gaat natuurlijk, uiteindelijk is het mooiste, de voorspelbare kaststromen. En doordat je nu de omslag maakt. Kijk, toen we jaren geleden nog vinyl hadden en die platen gedrukt moesten worden en door Van Breukhoven met Free Record Shop in winkels werden verkocht en je in de rij stond voor een singeltje. Ja, die tijd heb jij blijkbaar niet meer meegemaakt. Maar nee. Daarna kon al dat vinyl kon zo bij wijze van spreken op de schroothoop, want het werden cd's. En daarna ben je gaan zoeken van ja, wat is dan precies nu het verdienmodel? En ja, met Spotify en met Apple Music zijn we uitgekomen op een model waarop we met z'n allen zeggen van nou, we gaan een tientje in de maand betalen. En heel veel tientjes in de maand, ja, is ook heel veel geld. Ja. Het heeft gewoon even tijd nodig gehad om ook de muziekrechten, de artiesten een juiste gage te geven. Nou, het lijkt erop dat we daar nu een soort van balans in gevonden hebben. En je ziet dat iedereen naar die abonnementsvormen aan het draaien is. Ook Microsoft, hè, die gewoon zegt, je kan met Azure kan je voor 13 euro of whatever in de maand, heb je gewoon je hele IT-infrastructuur geregeld. Je hoeft geen pakketten meer te kopen, je hoeft geen licenties meer te kopen. En Microsoft kan zeggen van, nou, Wesley, ja, dat is nog, die heeft nog geen vinyl meegemaakt. Dat moet een jonge gozer zijn. Die kunnen we nog 50 jaar en 15 euro uit de maand uit zijn zak troggelen. Zolang ze maar genoeg Wesley's in portefeuille hebben. Dus dat wordt dadelijk de slag.
En wie er meer Wesley's in de studio staan? Of ben ik de enige die bereid is te betalen?
Ik vind het ook een fantastisch mooi model. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat die industrie zich eigenlijk helemaal opnieuw heeft uitgevonden. Hè? Van inderdaad gewoon aan de rand van de afgrond. Maar kijk, muziek is en blijft natuurlijk gewoon iets wat er altijd is geweest en wat er ook altijd zal zijn, ja, denk ik.
Toch, als we, het was een succesvolle beursgang. Koers ging tientallen procent omhoog. Nu AIX. Maar eigenlijk is het sinds de beursgang heeft het niet meer heel veel gedaan. Hoe kan dat dan? Want die streaming heeft dus wel de toekomst en die abonnementsvorm.
Ja, het is misschien ook een beetje een hype. En dat het nu een beetje, ja, het is er. En dan is het spannender een beetje af. En nu moet het er ook een beetje een koers gaan zoeken. Waarbij ook de grote professionals gaan kijken van, is het nog interessant om nu erin te stappen? Of stap ik nu uit? Dus ja, het zal zich nu een beetje moeten gaan vormen, denk ik. En,
ja, dit was een van de nieuwkomers voor de AIX. Hoe zit het eigenlijk met die andere nieuwkomers? Op ieder geval voor de Amsterdamse beurs. Doen die het een beetje goed?
Nou, ik moet je zeggen, ik kijk vaak pas wat later naar een aandeel, als het wat langer al genoteerd is.
Koen, kijk jij wel eerder?
Misschien is Koen daar.
Nou, nee, wij kijken ook niet zo heel veel naar individuele stukken. Maar over het algemeen denk ik wel dat je best een aantal interessante beursgangen hebt gehad. Hè. We hebben de elektrische bussenbouwer gehad. Dat zijn toch wel bedrijven die tot de verbeelding spreken. Soms heeft het ook even tijd nodig. Zo'n bedrijf als Alfen, ja, dat deed in het begin bij de introductie ook niks. Daarna ging het toch behoorlijk lopen. Het heeft ook te maken met de omstandigheden. Hoe blijf je daarna als management on the ball? Hè?
Ja, maar over het algemeen kun je dus wel zeggen dat die nieuwkomers, die hebben het wel aardig gedaan in algemene zin.
Ja, want het zijn vaak ook wel bedrijven die in zichzelf ook vernieuwing met zich meebrengen. Die kapitaal aantrekken om groei te gaan zoeken, omdat ze in een segment zitten. Ja, het moet wel een interessante propositie zijn. Het moet niet een sterfhuisconstructie zijn, waarbij we zeggen van nou, de NAM wil, Shell wil van de NAM af, laten we NAM nog eens beursgenoteerd gaan maken. Want dan weet je zeker dat als dat op een tientje naar de beurs komt, twee keer knipperen met je ogen en dan staat 5 euro. Ja. Want dat is een aflopend businessmodel. Je wil een businessmodel hebben waar je zegt van nou, we hebben een voorspelbare groei over een langere periode. En dat soort bedrijven zijn dus ook makkelijker te financieren op de beurs dan die assets van de NAM. Ja, daar gaat Koninklijke Olie dadelijk natuurlijk mee leuren. En dat wordt een soort van sterfhuisconstructie, denk ik.
Ja, Amsterdam zien we dus pieken afgelopen jaar. En nu nog steeds, en misschien volgend jaar ook. Alleen kijken we naar het Verenigd Koninkrijk en de piek in 2008, dan zie je dat daar het aantal beursgenoteerde bedrijven met maar liefst 40% is teruggevallen. Brexit kwam al aan bod in deze uitzending. We redeneerden daarnet naar Amsterdam toe, van heeft Amsterdam geprofiteerd van de Brexit? Maar als we andersom redeneren, Ham, hebben die Britten zich nou in de voet geschoten met die Brexit en daarmee de beurs van Londen ook blijvend minder aantrekkelijk gemaakt?
Nou ja, het heeft zeker een impact of het echt een verhaal is wat niet meer om te draaien is. Want voorheen hadden we natuurlijk ook een lappendeken van allerlei verschillende losse landen. En ja, Engeland is natuurlijk wat dat betreft toch gewoon een redelijk substantieel land. Dus ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat juist het voeren van een eigen beleid, gezien wat er nu allemaal gewoon gebeurt binnen Europa, wellicht ook wel eens een hele interessante zet geweest zou kunnen zijn voor Engeland.
Ze proberen het ook een beetje terug te draaien. Ze halen alles uit de kast. Die regels die worden nu versoepeld om de concurrentie met Amsterdam te winnen. Of in ieder geval weer een beetje in de buurt te komen. Er wordt soepeler omgegaan met CEO's en oprichters die ook meer stemrechten willen behouden. Nou, zo zijn er nog meer regels die versoepeld zijn. Gaat dit ze dan helpen, denk je?
Nou ja, het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe dit hele concurrentiespeelveld zich gaat ontwikkelen. En wat we ook al hebben besproken, het gaat natuurlijk niet alleen maar om die notering, het gaat ook om de hele infrastructuur. Het gaat erom de successen die zijn behaald op die beurs. Het gaat erom hoeveel mensen beleggen nu eenmaal gewoon via die beurs. Dus is die beurs toegankelijk, et cetera. Dus er zijn veel meer factoren, denk ik, die daar een rol in spelen. Maar ik zou zeker Engeland nog niet uitvlakken.
Nee, wat ik wel gek vind, hè, Amsterdam doet het goed. Maar Koen, daar waar we de beursbedrijven binnenhalen, dan zien we aan de andere kant ook bedrijven, of in ieder geval hun hoofdkantoren, vertrekken. Denk aan Unilever, Shell. Voor mij is dat heel lastig te rijmen. Dus hoe kan het dat we enerzijds dus allerlei beursbedrijven binnenhalen, tegelijkertijd hoofdkantoren zien we wel naar Londen vertrekken?
Ja, ik denk dat je dat gewoon toch ook per individueel geval moet kijken. En zowel Unilever als Shell, die je allebei aanhaalt, hadden al twee nationaliteiten. Die hadden al twee hoofdnoteringen. Waren half Brits en half Nederlands. En wij waren ervan uitgegaan dat dat zo zou blijven. Daar lagen allerlei dingen aan ten grondslag, zoals fiscale
rentebelasting.
Ja, en als je daar dan in gaat schuiven, ja, dan is het ook logisch dat een bedrijf daarop reageert. Daar komt bij, en zeker in het geval van Shell, of nog heel even Koninklijke Olie. Kijk, de ene beurs is de andere niet. En Londen is een typische oliebeurs. Die hadden al BP, Shell, maar ook talloze kleine oliemaatschappijen en bedrijven met de infrastructuur van olie daaromheen genoteerd in Londen. En je ziet dan ook dat de Britse beurs een heel ander year-to-date rendement laat zien dan bijvoorbeeld Amsterdam. En Amsterdam heeft zich de afgelopen jaren tot een techbedrijf, techbeurs ontwikkeld. Met een Prosus Tencent, met een bedrijf als Adyen, met wat nieuwkomers, met de streamingdiensten die er aan de grondslag liggen. Duitsland is een echte automobielbeurs. Frankrijk heeft het ook heel goed gedaan het afgelopen jaar. Zit ook in de top. Waarom is de CAC 40 nou heel erg goed? Omdat daar heel veel luxe bedrijven genoteerd staan. Ja. En ik hoor mijn dochters al klagen rond de kerst. Maar,
liggen er luxe goederen onder de kerstboom? Nee, daar
kan ik nog niks over zeggen.
Nee, natuurlijk
maar,
niet.
Dat maakt echt uit. Hè? En in Amerika heb je dat allemaal op één hoop. Want er is maar één beurs. En dat heeft allemaal het in elkaar. Maar in Europa heb je niet alleen een versnipperdheid in dat je een Italiaanse beurs hebt, een beurs in Madrid, een beurs in Parijs, maar dat die ook een ander karakter allemaal hebben.
Ja, is het dan wel zo belangrijk om ook te vergelijken of wij nou meer of minder beursgang hebben, als het vooral om dat karakter gaat? Want het bedrijf dat voor Londen kiest, dat kiest dus waarschijnlijk niet voor Amsterdam, omdat wij niet dat juiste karakter hebben.
Ja, dat zou wel eens heel goed kunnen. Kijk, ik zou het heel erg logisch vinden dat als je een luxe bedrijf hebt, laten we niet vergeten dat vroeger Gucci was in Amsterdam genoteerd. Dat bedrijf zijn we kwijtgeraakt aan Parijs. Al die echt 20, 30 jaar geleden, ik wil aandelen Gucci kopen. Nou, dat ben je allemaal kwijtgeraakt.
Ja, Ham, denk je dat wij dit wedstrijdje, als we dan toch even in wedstrijdtermen uitdrukken, denk je dat we dit volhouden op de lange termijn?
Ja, ik denk nogmaals, als een beurs zich ook gaat specialiseren in een bepaalde sector, kan het inderdaad gewoon wel heel interessant zijn. En zeker, ik voorzie wat dat betreft ook wel heel veel mogelijkheden nog in die hele technologische ontwikkelingen. Ik zie,
onze kaarten zijn goed met tech.
Absoluut. Absoluut beter, denk ik, dan bijvoorbeeld Duitsland. Ik zou wat dat betreft zeker, als we van lockdown naar lockdown gaan, niet zo snel een auto kopen als je toch alleen maar thuis zit.
Nee. Ja,
waarom ga je dan niet een nieuwe auto kopen? Dus dan is met tech natuurlijk gewoon veel meer mogelijk, denk ik, qua positionering. Ik denk zeker dat je dan een goede kaart hebt in Amsterdam.
Ja, als we dan toch even in de kerststemming blijven en een verlanglijstje op mogen stellen van bedrijven die we graag nog in Amsterdam gevestigd, of ja, niet gevestigd, maar in ieder geval beursnotering zien krijgen. Koen, wie staat er op jouw lijstje? Of welk type of wat voor bedrijven? Of misschien wel specifieke naam die je graag in Amsterdam op de beurs wil hebben?
Nee, nou ja, ik denk dat het leuk zou zijn als we volgend jaar Coolblue ook naar de beurs zien gaan. Hè. Dat is ook goed voor de aandeelhouders van Hal bijvoorbeeld. Ik denk dat het ook een bedrijf is dat past in de lijn die we net al aangaven. Hè. Meer e-commerce, meer techbedrijven. Bol.com zou natuurlijk ook leuk zijn. Hè. Als Ahold hetzelfde kan gaan doen als wat Philips al jaren gedaan heeft. Namelijk hele goede, leuke bedrijven noteren. Maar verder denk ik, we hebben niet alleen een van de oudste beurzen ter wereld. Maar misschien in de bedrijfsvoering en de bedrijven, het belang van die bedrijven voor de economie, ook een van de beurzen die het meeste voor oploopt daarvoor. Je zou kunnen zeggen dat we...
Hoe bedoel je?
Buiten een Nasdaq, die heel erg toekomstgericht is, buiten een Chinese beurs, waar je ook heel veel ontwikkeling ziet, zijn er best veel bedrijven in de AEX opgenomen die een cruciaal belang hebben voor de ontwikkeling van de economie in het komende decennium. ASML, de chips zijn het zwarte goud. Een bedrijf als Adyen, de volledig nieuwe betalingssferen die we hebben. Ik denk bovendien de andere semiconductorbedrijven die erbij gekomen zijn. Ja, dat heeft eigenlijk altijd al, we zijn ooit begonnen met een aandeel VOC. En als je de hele lange historie hebt, we 120 jaar geleden waren het spoorwegbedrijven, of waren het suikerplantages, of waren het allerlei andere bedrijven die op dat moment opkomend waren voor de nieuwe economie. Hè? Gloeilampfabrieken, Philips.
Maar hoe maakt dat het ook niet juist kwetsbaarder? Want je kunt zeggen, als al die beurzen een eigen karakter hebben met allemaal een beetje dezelfde type bedrijven. Ja, we weten hoe die gloeilampen dan uiteindelijk afgelopen zijn. Op de lange termijn kan het misschien ook wel die beurs kwetsbaar maken, of denk je van niet?
Kan. Ik denk dat het vooral terugkomt in volatiliteit. Ja, de bewegelijkheid. De koersuitslagen zullen groter zijn. Maar uiteindelijk de bedrijven die een goede ontwikkeling in zich hebben. ASML is ontzettend lang genoteerd. Maar heeft ook een hele lange periode gekend waarin er heel veel onzekerheid was over de nieuwe UAV-technieken. En waarbij beleggers eigenlijk maar er een beetje met een boog omheen liepen. Of dat er rondom het nieuws, als er weer een uitstel was of een tegenval, hop, klapte die koers weer met 30% in elkaar. Je hebt een wat sterkere maag nodig om in dat type bedrijven te beleggen. De typische dividendbedrijven horen daar niet zozeer bij. Dan moet je misschien meer naar een beurs als Londen of een beurs als Frankfurt gaan.
Ja, jouw verlanglijst is heel kort. Je hebt eigenlijk geen verlanglijst, maar heb jij wel nog bedrijven?
Ja, ik zou zelf gewoon vol inzetten op tech. Ik zie wat dat betreft gewoon daar veel meer potentie in. Ook als we kijken dat we in de afgelopen 20 jaar met een Royal Dutch Shell en een ABN AMRO en ING en Egon, 21 jaar geleden stonden we rond hetzelfde niveau als nu.
Dus die oude spelers die mogen wat jou betreft allemaal uitgebonjourd worden en het moet allemaal tech zijn?
Nou, niet allemaal tech. Ik denk dat wel een beetje een balans en ook een spreiding. Alleen ik denk wel dat als je je kaarten ergens op zou moeten zetten, zou ik in ieder geval mijn kaart op tech zetten en niet op de oude economie.
Ja, is dat dan ook de manier om ook in de toekomst relevant te blijven als beurs, dus echt dat inzetten, de koers die we al ingeslagen zijn, die volhouden en dat zorgt ervoor dat we ook kunnen concurreren met Londen, met New York?
Dat denk ik wel. Ik denk, ja, ik zou alleen iets gas terugnemen met die specs. Daar ben ik zelf niet zo enthousiast over. Maar ik denk wel inderdaad gewoon de Adyens en dergelijke van deze wereld. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch mooi bedrijf om hier ook op de beurs te hebben.
Ja, nou, we zullen zien hoe dat zich dus de komende jaren en decennia gaat ontwikkelen. Ik dank jullie. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Niet getreurd, want er staan nog heel veel afleveringen die je kunt luisteren. Abonneer je en luister automatisch volgende week naar de nieuwe. En met abonneren bedoel ik abonneren op de podcast in de podcast-app. Dank jullie wel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Ham van Wijk van Beleggen.com. Tot volgende week.
Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.